elkaar die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 118 en daarvan het derde vers. Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en wat daar meer volgt. Schrift vanmorgen uit het boek der Handelingen en daarvan het zesde hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Ik noem u dus uit het boek der Handelingen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 15. Vooraf stellen wij ons voor de heilige wet Gods. Na de schriftlezing zingen wij uit Psalm 119, vers 43. Psalm 119, vers 43. Een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijnen val een diepe put gegraven. Psalm 119, vers 43. Na de wets- en schriftlezing. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen Handelingen 6. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. De 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde aan al de menigte, en zij verkozen Stefanus, een man vol van geloof en heilige geest, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen, en der Cyreneërs en der Alexandrijnen, en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: we hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem. en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden, deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdend, zagen zijn aangezicht als het aangezicht van een engel. Hier eindigt de schriftlezing. De leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons wieren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganzen gemoede en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel de kinderen der christenen niet, hoewel onze kinderen dit niet vol verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar ver zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Aangezien dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Verzoek dan de ouders van hun zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die hen worden gesteld. Ik mag de gemeente verzoeken, wanneer de doopouders de vragen bevestigend hebben beantwoord, dat zij bij het binnenbrengen van de kinderen zingt uit Psalm 81, het 12e vers. Daar kunnen de kinderen ook mee zingen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En na de toediening van het sacrament zingen wij uit Psalm 134, vers 3. Dat schieren zegen op uw daal. Dat laatste vers zingen wij staande. Geliefden in de Heer Jezus Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worde dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw kant hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, echtpaar Visser Baks? Echtpaar Stoutjesdijk Bremmer? Echtpaar Huurman van Nieraad? Elisabeth Stoutjesdijk, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Albert Krijn Visser, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Bianca Carina Huurman, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Amen.
ouders allerhartelijkst geluk wensen met de geboorte van uw eerste, uw tweede of vijfde of zesde kind. Dat kan wel verschil maken, maar in de grond van de zaak is elk nieuw leven een wonder. Dat mag in deze tijd herhaald worden waarin de mensen meer hun best doen om te voorkomen dat er een nieuw leven ontstaat, dan dat zij met de verantwoordelijkheid en de sparende liefde waartoe wij geroepen zijn, zich verbazen dat kinderen een zegen des Heren zijn. Ik kreeg nog niet zo lang geleden een stuk onder ogen dat handelde over een bepaald onderwerp waarin stond dat de mens zo verantwoordelijk was dat hij zelf moest bepalen hoeveel kinderen hij kreeg. En in dat zinnetje stond het woord kinderzegen tussen aanhalingstekens. Iets wat denigrerend, iets wat naar beneden pratend. Ach ja, zo gaat dat wanneer we God kwijtraken. Dan hebben wij God ook niet meer nodig in de vorming van onze gezinnen. Dat is op zichzelf een uitermate moeilijk en gecompliceerd vraagstuk, waarop we op een andere plaats uitvoerig zijn ingegaan. Maar vanmorgen gaat het erover, gemeente, om God te prijzen over het nieuwe leven dat hij doet ontkiemen in het midden van de gemeente. En tegelijkertijd, en het doopsformulier heeft ons daarover niet in het onzekere gelaten, hebben wij ons diep te verootmoedigen dat dat prachtige, dat sprankelende, dat prille, dat tere jonge leven tegelijkertijd een gevonnist leven is. Door God gevonnist. Door God eigenlijk veroordeeld. Dat is het ontroerende, het verootmoedigende. Waarom eigenlijk niet één vader of moeder zonder gebroken hart bij doopvond moest staan. O God, zo erg. Dat al wat ik, wat mijn vrouw, wat mijn man, wat wij samen voortbrengen onder uw vonnis ligt, onder uw oordeel, dat is de gebrokenheid waarin wij staan, waarover op de doopzitting uitvoerig spraken. Dat geeft in de derde plaats het wonder dat God zich over dat kind heen buigt. Mij trof bij de lezing dat zij in Christus geheiligd zijn. Daar hebben mensen even over getwist wat dat wel betekenen kon. Maar gemeente, laten we het maar hierop houden, dat God zegt, ik wil met jou te doen hebben. Ik geef jou mijn belofte mee. Ik geef jou een vrije toegang op mijn spreekuur, dag en nacht, in gezondheid en ziekte, in leven en in stervensnood. Dat is wat. Daar wat minder over theoretiseerden en dat meer praktiseerden. En dat we dat voor ons hebben, als ouders met onze kinderen. Voor ons hebben. O God, dit is een door u veroordeeld kind. En een door uw geheiligd kind. Dat wil zeggen, gij hebt u in een betrekking gesteld. Wel, wat ligt hier een werkouders in het bijzonder op de knieën? Want opvoeden is voor het grotendeels, is voor het grootste deel bidden. En zeker ook wel eens wat zeggen. Maar wanneer we meer praten dan bidden, dan gaat in ons gezin verkeerd. We kunnen praten als brugman. Maar wanneer onze gebeden zo droog als gort zijn, dan gaat er geen kracht van ons uit. Wie zijn wij voor zo'n grote taak geroepen? Ook deze jonge ouders. God sterk u. En God geeft u moed en kracht. En God geeft u dwars door al uw vragen en moeilijkheden heen. Leiding van zijn geest, de Heilige Geest, die in al de waarheid leidt, de waarheid van God en van ons mens zijn, in de waarheid van ons huwelijks- en gezinsleven, opdat wij zijn naam mogen prijzen. God sterk u daarin, ouders, en hij bevestige zijn woord door zijn geest aan uw hart. Laat ons met het formulier danken en een zegen vragen over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Bij de weldaad van uw sacrament, de verzegeling van uw waarachtigheid, in de belofte van het verbond aan het voorhoofd van deze kinderen, in de bevestiging ook van deze belofte aan deze ouders, smeken wij dat gij vanmorgen in het woord ons de belofte wilt openen, op de plaats waar gij onze aandacht op richt. En dat we door uw Heilige Geest zo worden geleid, dat we niet onze gedachten, niet onze ideeën, niet onze vragen die van geen waarde zijn aan de orde zien gesteld, maar dat gij uw vragen en onze vragen die naar u uitgaan aan de orde stelt. En dat gij daarin uw licht en uw waarheid wilt nederzetten. We danken u dat we er mogen zijn. En wij smeken van u dat gij ons hart wilt openen, zodat er bediening mag zijn van woord en geest samen. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit Handelingen 7 en daarvan de versen 54 tot 60. Daar staat boven Stefanus dood. En als ze nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest en de ogen houdend naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ziet, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij, roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtig op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klieren af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover. Gemeente, wij gaan u eerst samen zingen uit Psalm 62, de eerste vier versen. Psalm 62, vers 1 tot en met 4. Er wordt onder dit zingen één collecte gehouden voor de diaconie. En zoals u ook door de pers en andere middelen is aangekondigd, heeft de synode verzocht om op deze zondag voor de onvoorstelbare nood in Pakistan een uitgangscollecte te houden. En dat gebeurt zowel vanmorgen als vanavond. Ik kan mij voorstellen dat hier mensen zijn die daar niet op gerekend hebben. Dat is niet erg. Vanavond hopen we opnieuw samen te komen. Er is dus nu een collecte voor de diaconie die we bij u aanbevelen. En bij de uitgang een extra collecte voor Pakistan. De censura morum in verband met het heilig avondmaal wordt aanstaande maandag, dus morgenavond, van 7:30 tot 8:00 in de Morgensterkerk gehouden. Morgenavond van 7:30 tot 8:00. Wij zingen dus Psalm 62, vers 1 tot en met 4. Van zijn vader en moeder een mooie naam meegekregen, want zijn naam betekent kroon, krans. En wellicht hebben deze mensen gedacht dat hij een geslaagd leven tegemoet ging, inderdaad. Wellicht anders en dieper dan zij gedacht hadden, of ook niet, want inderdaad is Stephanus met de krans op heen gegaan, maar dan met de martelaarkrans, de martelaarskroon. De tweede plaats weten wij van Stephanus dat hij een van de diakenen was. U hebt de aanleiding tot het diakenambt gelezen, dat daar mensen tekort kwamen, vooral de weduwen van de Joden die in het buitenland gewoond hadden, dus de Grieks sprekende Joden, met wie de apostelen uiteraard niet zo bekend waren, omdat zij hun oude dag kwamen doorbrengen in Jeruzalem en daar ook in die tijd veel weduwen waren die aangewezen waren op de gemeente, op de gemeenschap. En Stefanus is met 6 anderen tot diaken gekozen. Hij wordt ons getekend als een man vol van geloof en vol van Heilige Geest. Gemeente, in de 3e plaats lezen wij van Stefanus dat hij meer deed dan hem werd opgedragen. Hij verzorgde niet alleen de Grieks sprekende weduwen die hij als Hellenist, dus laten we zeggen als een Jood uit de diaspora, uit de verstrooiing, heel goed kende, dat hij niet alleen zorgde voor deze weduwen, maar dat hij ook preekte, dat hij ook met kracht getuigenis gaf dat Jezus was de aan de vaderen beloofde en dat God zijn prediking vergezelde met tekenen en wonderen. Wanneer God werkt, gemeente, dan werkt de duivel ook, want de duivel is een reactiefiguur die altijd reageert op Gods ageren, op Gods handelen. En dat zien we ook. Er waren in die dagen libertijnen, dat waren Joden van meer geschoold gehalte. We zouden zeggen wat vervrijzinnigd mensen die niet alleen bijzonder onderwezen waren in de redeneerkunde, die al de kneepjes van het vak kenden, maar vooral ook mensen waren die zich niet zo strak wilden binden aan het woord des Heren. En nu konden zij tegen Stefanus niet op. Waar zat dat in? Was Stefanus dan beter geschoold dan zij? Wellicht, in ieder geval was Stefanus een man die hun eigen wapenen hanteren kon. Dat is altijd nodig, ook in de christelijke gemeente, dat we ons niet opsluiten in een vijver, maar dat we weten wat er in de kerk en de wereld te koop is. Om zo het nodig is ook met het eigen wapentuig anderen te bestrijden. Maar dat was het niet alleen en dat was het niet voornamelijk. Zij konden niet tegen hem op vanwege de wijsheid en de Heilige Geest waardoor hij sprak. Dat was het. Een gemeente, wanneer een mens tegen een ander niet op kan en niet buigt onder de waarheid, dan wordt hij meestal boos. En dan komen de polemieken los. Een boze pen, een boos stuk. Of ook, wanneer dat al niet meer helpt, de laster. En als dat ook niet meer helpt, de vuist, de martelkamer. De gaskamer. Daar zit een hele scala in, een hele ontwikkelingsgang. Maar het een is van het ander niet los te maken. Wat gebeurt? Ze grijpen Stefanus en sleuren hem voor het Sanhedrin. U weet dat wel. Israëls geestelijk hoogst college bestaande uit ongeveer 70 mensen. Ze zoeken wat valse getuigen op die moeten beweren dat hij tegen Mozes en de wet heeft gesproken. Dat wil zeggen, zij wilden het bij het oude houden. Ze waren conservatief. En ze vonden dat die prediking van Jezus en zijn apostelen de nodige correcties aanbrachten op de wet van Mozes. Dat hadden ze goed gezien en goed gevoeld. Omdat Christus het lichaam van de schaduwen zelf was. Ze zworen bij het oude en ze zagen niet dat Christus de vervulling was van de wet en de profeten samen. Maar let op Stephanus, gemeente, terwijl zo de beschuldigingen rondvliegen, lijkt deze man het gezicht van een engel te hebben. Hij glanst, hij straalt. Innerlijk moet er zo'n vuur in zijn hart branden. Zo'n licht uit een verborgen lichtbron stralen, dat deze zich weer kaatst op zijn gezicht. En als de hoge priester wenkt, gaat Stephanus spreken. U kunt dat lezen in Handelingen 7, 56 versen lang. Bijbelse geschiedenis. Hij wandelt met de hoorders zo het hele Oude Testament door. Maar daar zitten heel wat schoten in. Heel wat draaien om hun oren in. Hij begint bij Abraham dat hij in Canaan kwam. Jacob naar Egypte ging. Jozef werd verkocht. Mozes werd verloochend. En dat deze Mozes teerde een profeet uit uw broeders. Als mij zal de Heere uw God u verwekken. Hij spreekt over het gouden kalf, over Jozua die het volk in Canaan brengt, over Salomo die een tempel bouwt en nog het besef had dat de Allerhoogste niet in een gebouw van hout en steen woont. En dan komt de angel in Cauda Venenum, zeggen de Latijnen, dat betekent in de staart zit blijkbaar het vergif. Nee, dat is niet zo. In de staart zit de toepassing, heel kort, scherp, dat Stephanus hen verwijt dat ze Mozes hebben versmaakt, de wet hebben verbroken, de profeten hebben gedood en wat het ergste is, de Messias hebben vermoord. Moordenaars en verraders van de Messias, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en van oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Maar dan is de preek af. Want dan reageren de hoorders. Ze knarsen op hun top. Er is een slangengesis in de zaal. En hun ogen lichten meer dan de grootste lamp van Philips. Zijn gloeiende kooltjes. Ze zijn boos. Ja, er staat een woord dat wij eigenlijk zouden vertalen dat er een zaag ging over hun gebeent. Zo werden ze geraakt. En er ontstaat tumult. Ze schieten op Stephanus aan. En waar de man ook kijkt, overal heeft hij vijanden voor zich, opzij, achter zich, ook aan zijn linkerzij. Maar dan gaan zijn ogen omhoog. En wat ziet de man? Hij ziet wat Daniel zag, dat de zoon des mensen uit de hand van de oude van dagen, dat is God, de rol, de macht ontvangt. Ik zie de zoon des mensen staande aan de rechterhand van de kracht Gods. En dat maakt hen nog veel ziedender. Want had Jezus dat nog niet eens 50, 60 dagen geleden ook gezegd voor Caiaphas? Van nu aan zult gij de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht Gods, komend op de wolken des hemels met kracht. Toen stopten ze hun vingers in de oren. Ze konden het niet horen. Houdt het dan nooit op? Gaat het dan altijd maar door? Meent het middelpunt van het getuigenis van Stephanus is Jezus. De vermoorde Messias. Gekruisigd en opgestaan. Dat zag Stefanus op een heel bijzondere wijze. Zoals dat niet alle kinderen Gods gegeven is. Dat ze zo inblikken in het geheel van de hemel. Dat ze Jezus zien staan. Gemeente, wat zijn er een hoogtepunten in het geloofsleven, maar ook een dieptepunt. En de Heere God kan zijn kinderen bijzonder inleiden. Het zien mag gradueel naar de graad verschillend zijn, maar het waarachtige geloof is niet blind. Het waarachtige geloof krijgt eigen ogen en eigen oren. In dit geval eigen ogen. Zodat wij Jezus zien met heerlijkheid gekroond. Niet met onze lichamelijke ogen. Gemeente Stefanus had een open hemel. Dat is even wat. Als we een open hemel boven ons hebben. En hij was er weg van. Maar als de hemel er is, gemeente, dan is de hel er ook. En dat ervoer Stefanus. De hemel was op aarde. De ladder Gods was opgericht. De zoon des mensen daarbovenaan, de engelen daalden neer. En ze klommen op met de gebeden van Stefanus. Maar de hel was er ook. Ze wierpen zich eendrachtig op hem, zonder uitzondering. Wierpen hem de stad uit en stenigden hem. Gemeente, we zijn niet zo mooi als we eruit zien. Tenzij wij voor Gods waarheid gewonnen zijn, zijn wij in de diepste grond vijanden van Christus. Sprak deze week een man die sprak over het onvoorstelbaar leed van Pakistan. En dat is zo verschrikkelijk, gemeente, daar zijn geen woorden voor. Wat deze mensen lijden, wat wij hier mogen hebben. En toen kwam het gesprek verder en toen heb ik gezegd dat Paulus zei, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dat geldt van ons al. Het is een wonder als het erin blijft. Het is een wonder als we nog een zekere orde hebben. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Wat de mensen elkaar aandoen is niet te vertellen. Maar wat wij samen God aandoen, dat is helemaal niet te zeggen. Meenten ze vallen eendrachtig op Stefanus uit. De getuigen naar de wet van Mozes leggen hun opperkleed af. Dat lange kleed, dan kun je niet zo goed gooien. En ze werpen de eerste steen, wel gemikt. En weldra is het één groot gesnor van stenen in de richting van Stefanus. Dan zegt Stefanus, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Gemeente, dat is een profetisch getuigenis. Want terwijl Jezus dood verklaard was, zegt hij midden in dat gezelschap, Heere Jezus, hij leeft dus. En niet omdat Stefanus die keien niet voelde, er was een christen die zei, ik denk dat Stefanus zo vol van God geweest is, dat hij die kei en heel niet gevoeld heeft. Maar dat is niet juist. Dat eerste wel. Maar Stefanus was een mens. Net als u en ik. En als u een kei tegen u krijgt, dan voelt u dat wel. En Stefanus heeft het ook gevoeld. Maar de Heer Jezus nog meer. Want die leefde in Stefanus. Die stenen waren eigenlijk niet bedoeld voor Stefanus, maar voor de opgestane Christus zelf. En dan ziet Stefanus zijn einde nader. En zegt, Heer Jezus, ik vrees niet degene die het lichaam kunnen doden, en de ziel niet kunnen doden, maar ik vrees u, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Gemeente, wat een belijdenis. Want waar zijn wij nou eigenlijk het meest bang voor? Een beetje pijn? Misschien wel heel veel pijn? We grijpen naar allerlei middelen om die pijn maar te verlichten. Bang voor wat ons hier op deze aarde overkomen kan? Vrezen wij, gemeente, alles wat binnen de geboorte en de doodcirkel ligt? Of vrezen wij God? God alleen. Gemeente, wat een kostelijke belijdenis. Dat Stefanus hier belijdt. Heer Jezus. Mijn Goël. Mijn albeschikker. Mijn alregeerder. En hij voelt het is nog maar een hele dunne glazen wand. En dan is hij thuis. Merkwaardig gemeen. Hij bidt niet, Heer Jezus, neem die mensen weg. Laat die stenen me niet raken. Hij zegt ook niet, Heere God, wees me niet tot een verschrikking. Dat is overigens een Bijbels gebed. Hij zegt ook niet, reken mij mijn zonde niet toe. Waarom niet? Dat was gebeurd. In zijn leven. En hij was zo vol van de Heilige Geest. En Christus had zo bezit genomen van zijn leven. Dat hij wist. Dat zijn zonden verzwolgen waren in het bloed. In het graf van Christus. Hij was bekleed met de klederen van het heil. Gemeente, dat was gebeurd. Nu dorstte zijn ziel naar God. Gemeente, wat is dat groot als een mens hier en nu getuigt wat hij, wat zij aan God heeft. Wat is dat groot wanneer daar niet alleen een hoop is die in het eeuwige leven tot volle ontplooiing zal komen en die is er. Maar dat ook, en dat zit erin, hier en nu beleefd wordt. Dat een mens weet wat hij aan zijn God heeft. En wanneer weten wij dat het best? En wanneer God onze heilige neus en oren eraf snijdt en wij van alle zijden benauwd God nodig hebben. Gemeente, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Wat een kostelijke profetische belijdenis. Sterven ook vandaag mensen en dan komen de mensen condoleren en dan zeggen ze, heeft hij nog wat gezegd? Dan ben je haast geneigd om te zeggen, ja, hij heeft zijn leven lang gepraat. Is het waar of niet? Want die laatste woorden van u en mij, die zijn niet zo belangrijk. Maar wat we in ons leven hebben afgepraat. En wat erachter stak. Ons leven was. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat we soms niet kostelijke woorden kunnen horen. Van hen die van ons zijn weggegaan. Stefanus sprak de Heer Jezus na. Want de Heer Jezus had toch gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En u zegt Stefanus op zijn beurt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Jezus' laatste woorden waren Stefanus' laatste woorden. Dat is kostelijk. Als we met Jezus' laatste woorden mogen wegreizen... Gemeente, dat is het geheim van de genade. En elk geheim heeft eigen inhoud. De genade is een geheim. En wie dat geopenbaard wordt, die weet dat ook. Meer of minder, in vertwijfeling of aanvechting, dat doet nu vanmorgen niet mee. genade brengt haar eigen licht mee. En Stefanus kende dat geheim van de genade. En genade heeft het niet over geschilpunten, want bij onze doodgemeente en ook al daarvoor wordt onze geloofsleer heel erg klein. Spurgeon zegt in een van zijn preken: mijn geloofsleer is zo klein, aan het eind van mijn leven, die kan je op een stuiver schrijven. Nou, wat is dat dan, vraag ik. Nou, zegt hij, dat is genade. Dat is mijn geloofsleer. Genade. Tuurlijk is er veel meer, maar dat is de concentratie. Dan valt er zoveel weg. Genade. Gemeente, hoe was Stefanus er zo ingeraakt, om niet te zeggen ingetrapt? Wel, doordat hij getuigde van de Heer Jezus. En getuigen zijn in de Bijbel, dat betekent niet alleen een getuigenis geven, maar ook met je vlees en bloed martelaar zijn. Martyrijn is een Grieks werkwoord, daar zit ons woord martelaar in. Dus het is geen ongevaarlijke bezigheid in deze wereld, in dit krom en verdraaid geslacht, om een getuige van de Heer Jezus te zijn. Wel, daar hoeven we niet naar te solliciteren. Er is maar een klein percentage van Gods kinderen martelaar in de letterlijke zin van het woord. Er zijn er wel heel wat die een martelaars gezicht trekken. Er zijn er wel heel wat die elke dag sneuvelen nadat ze zelf zeggen dan op het veld van eer. Maar ze lopen weer kiep lekker verder. En dat kan terecht zijn dat ze om de naam van Christus hun zaak hebben verloren, dat kan. Maar laten we een beetje zuinig op onze woorden zijn. Ik hoor dat ook nog wel eens hier en daar. Het is beter te sneuvelen op het veld van eer. Nou, daar zijn we nog zo gauw niet aan toe. Stefanus wel. Die sneuvelde. Maar het was helemaal naar het vlees geen veld van eer. Hij werd begraven onder de stenen die hem doodden. Die zijn gebeenten verbraken en kraakten. Gemeente, wij kunnen wel wat grote woorden slaken vanmorgen. Maar als wij er eens voorkomen. Wanneer voor ons het laatste loodje wordt gevraagd. Om getuige te zijn. Ook wanneer alles en allen tegen zijn. Jezus zegt, gij zult mijn getuigen zijn. Een getuigengemeente, dat is een opdracht, maar vooral een belofte. Dat doe je van binnenuit. Er was een man, die wilde zijn kinderen allemaal nog eens een keer waarschuwen. Want hij voelde, ik loop op mijn laatste benen. En dat ging maar niet, want hij liep hier binnen en daar binnen. Maar tenslotte werd hij ziek en God kwam over bij hem. En toen kwamen al die kinderen bij hem en toen vertelde hij mij later, dominee, toen ging het vanzelf. Daar heb ik ze één voor één aangesproken. Gemeente, dat is geen wet in de zin van gij zult. Maar dat is een kostelijke belofte die de Heilige Geest in het hart uitwerkt. Gij zult is ook gij mocht mijn getuigen zijn. Gemeente, dat is het getuigenis van Christus. Leeft hij in ons? Hebben wij die impulsen van hem? Want God trekt altijd bij zijn kinderen. Wat is het kostelijk als de koning in de stad is en het vanzelf gaat? Of zijn we lafhartig? Zijn we een schandvlek voor het christendom? Waar jonge mensen niets voor geven. Getuigen zijn, gemeente, dat is zonder berekening staan voor de naam van Christus. Dan weet je nooit waar je terechtkomt, in het gestoelte van Ieren zelden, in de gevangenissen en martelkampen, denk maar aan de Oost-Europese landen en andere streken, veel meer. En dat getuigenis, gemeente, vindt ingang en verzet. Dat kan niet anders. Het woord Gods is een reuke des levens ten leven en een reuke des doods ten dood. En dan horen we in de tweede plaats Stefanus met een krachtige stem bidden voor zijn moordenaar. Heere, reken hen deze zonde niet toe. Dan staat hij opnieuw in de voetsporen van zijn meester. Die toen hij aan het kruis geslagen werd, bad: Vader, reken hun deze zonde niet toe. Waarom niet? Wel, wanneer God onmiddellijk zou reageren op de misdaad van de dood van zijn zoon. En onmiddellijk zou reageren op de dood van zijn geliefde dienstknecht Stefanus. Dan werden deze mensen in tijd van een ogenblik verschroeid. Want de toorn Gods is zo ontzettend erg. Wie Gods volk aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. En dan moet u bij uzelf eens proberen of bij een ander hoe u reageert. Dat wil zeggen, Stefanus ziet dat elk ogenblik het toren gericht over deze mensen kan losbarsten. En ik denk niet, aha, dan krijgen zij de loon. Dat is naar onze natuur. Maar hij denkt, wat een stakkers, wat ontzettend. Die mensen straks voor eeuwig wegzinken in de hel. Gemeente, als er naar ons met een klein steentje gegooid wordt, dan hebben wij nog wel eens de neiging om een grotere baksteen op te zoeken en die terug te gooien. Dat is ons vlees. Maar het beeld van Christus is anders. Daarom haatte Nietzsche het christendom zo dodelijk. Hij had het over die bleke Galileer, dat was Jezus. En hij had het over die laffe mensen. Dat waren christenen die zich lieten afslachten. Hij wilde de ubermens, de mens met de gebalde vuist. Nou, die is gekomen. De puinhopen zijn er nog van. Maar gemeente, dat is wat om voor je vijanden te bidden. Voor je moordenaars. Hun zielen welzijn te zoeken en te vragen, heren, reken het hen niet toe. Maar dat was niet van Stefanus. Dat was van God. Dat was uit Jezus' overwinning. Dat was omdat Jezus in hem leefde. Gemeente, wat is dat geweldig. Wanneer daar mensen zijn die bidden voor hun vijanden. En dat gebed is verhoord. Augustinus heeft eenmaal gezegd, als Stefanus niet gebeden had, was Paulus niet bekeerd. U kunt daarop afdingen en zeggen, dat ligt allemaal in Gods raad, dat is waar. Maar Gods raad omvat ook de middelen. En in de middellijke weg mogen wij zeggen, dat bij de dood van deze godsgetuige een ander de eerste indrukken krijgt. Dat is even wat. Elke vader die God vreest van deze aarde weggaat, behalve de zegen die hij verspreid heeft in zijn gezin en omgeving, de nog een van zijn kinderen krijgt op zijn sterfbed. Er zijn hier ook al mensen die bij een sterfbed hebben gestaan. Benauwde sterfbedden, sterfbedden waar niets van te zeggen valt, sterfbedden waar wel wat van te zeggen valt, waar veel van te zeggen valt. Want er staan niet zoveel sterfbedden in de Bijbel, gemeente, maar een paar. Maar God zet ze wel in de gemeente. Dat zijn soms predikstoelen. Er kan van een sterfkamer ontzaglijk veel uitgaan. En Stephanus' gemeente, die heeft het voorrecht dat er terwijl hij doodgegooid wordt, daar een godsgetuige verwekt wordt, waar ze de handen helemaal vol aan zullen hebben. Want die door boven Stephanus uitgaat, zo groot is God, dat hij met het zijne doet naar zijn welbehaag. En gemeente, als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat is een koninklijk sterven. Hij ontsliep staat. Gemeente, dat is een kostelijk woord. Ontslaat. Een vriendelijk woord. Van Ananias en Safira staat geschreven dat zij de geest gaven. En Herodes, die praatjesmaker, gaf de geest van de wormen gegeten. Maar Stephanus, omringd door een joelende en tierende bende, ontslaat. Gemeente, dat is een wonderbaarlijke tegenstel. Dat is alleen te verklaren doordat Stephanus Jezus zag. Want Jezus komt op hem aan. Hij ziet hem staan. Het vorige week over gehad, weet u dat nog? Zitten en staan, maar nu staat Jezus. Dat is de dienstwilligheid, vaardigheid om te komen. Jezus staat zijn dienaar op te wachten. En aan hem geeft Stephanus zich over. Helemaal, en dat is even zalig gemeente, als een mens zich helemaal kwijt kan aan God. Maar God zegt, kom dan maar. Dat hoeft nog niet het uur van onze dood te zijn. Maar dat God zegt, kom dan maar en zeg nou alles maar wat je op je hart hebt. En vooral wanneer wij gaan zwijgen en God gaat spreken door zijn woord. Dat is even zalig. Wanneer we ons helemaal aan God kwijt kunnen. Maar het is ook even benauwd als je nog geen helft van je duim aan God kwijt kunt. Dat je benauwd en ingesloten leeft. En alles je aangreep, je bang en angstig maakt bij dag en nacht. Gemeente, het geloof is een wonder. Maar het is om niet te verkrijgen. God wil het toch geven. Stephanus geeft zichzelf over. En wat meer is, God wordt verheerlijkt. In zijn leven, maar ook in zijn dood. Gemeente, er zijn sterfbedden die voorportalen van de hemel zijn. Er zijn ook sterfbedden die voorportalen van de hel zijn. De meeste mensen zijn dan vaak zo afgestompt of onder narcose of onder verdovende middelen dat het nauwelijks gevoeld wordt. Maar hier is het geen suggestie, geen inbeelding, nee, waarheid. Gemeente, voor Stephanus was er een open hemel. En dat had hij helemaal te danken aan de Heer Jezus. Hij mocht omhoog kijken, dwars, door alles heen en zag Jezus staan. Maar Jezus zelf, die kon naar links kijken en naar rechts en omhoog en omlaag. Maar God was er niet. En tenslotte heeft hij zijn hoofd laten hangen in de dood. Dat is even wat. En toen mocht Stephanus het hoofd omhoog steken om Christus wil. En dat geldt voor al Gods kinderen. Als er staat wij steken het hoofd omhoog, dan zijn wij niet zulke heldhaftige mensen. Maar is dat één brok genade. Dat Christus dat hoofd liet hangen. En de geest gaf. En dat Stephanus zijn hoofd mocht opsteken. Wat een onwaardeerbare schat is de vreze Gods. Gemeente, wat God doet is goed. Ik kan mij voorstellen dat de mensen in Jeruzalem vreselijk bedroefd waren. Dat waren ze ook. Want ze hebben hem gemist. Het gaat dwars door je heen als er zo een wordt weggenomen. En dan die vraag. Ach, het was nog zo'n jonge man. En hij was vol van geloof en heilige geest. Wat had hij nog voor veel voor anderen kunnen betekenen? Gemeente, wat weten wij? Wij weten niets. We hebben onze mond te houden. Ook wanneer God jonge mensen uit onze kring wegneemt. Altijd vanwege het recht en de majesteit Gods. Maar zeker ook wanneer genade in hen verheerlijkt werd. Dan hebben wij goden te zwijgen. Dat leert ons de natuur niet. Nee, dat zal waar zijn. Dat leert ons de genade. De Jeruzalemse gemeente zal ontzaggelijk veel overleggingen gehad hebben, maar zij rusten in God. En dat werk van God, gemeente, dat gaat altijd door. Dat was er voor ons en dat zal er na ons zijn. God heeft niemand van ons nodig, u niet en mij zeker niet. Wij zijn allemaal onnutte dienstknechten, dat wil zeggen, we zijn te missen. God kan het ook zonder ons wel aan. Dat is heel erg vernederend voor ons. Want u weet dat wel, dat hier vroeger wel eens een predikant preekte die zei, een veertje heeft nog enige wind nodig om omhoog te komen. Maar een mens, die gaat zomaar de lucht in. Maar gemeente, de Bijbel zegt ons, we zijn onnutte dienstknechten. Dat betekent niet dat we niet voor anderen niet tot nut kunnen zijn. Maar dat betekent wel dat we gemist kunnen worden. Ieder houdt dat voor ogen. Maar dat Gods werk doorgaat. Maar gemeente, dat mag de begeerte van ons hart zijn. Om in leven en in sterven God te verheerlijken. Dat er bij uw sterfbed niet alleen een kind van u geteeld wordt, maar ook een dienaar des woords wordt wakker geroepen. Zo daar is wat meer mee bezig waren. We hebben God te danken voor wat hij gaf, voor wat hij geeft. Maar gemeente, de nood is nog zo ontstellend groot. Het is een doorgaande zaak. En daarom mogen de moeders in de gezin en de vaders in de gezin erop bedacht zijn. O, wat had Simson bij al zijn ellendige toch een gelukkige dood. Want hij versloeg er in zijn dood meer dan in zijn leven. En gemeente, wat zou dat groot zijn als uw of mijn dood een dienaar des woords steelt. Uitstoot. Want dat heeft Stefanus mogen doen zonder dat hij het wist. Onopzet. Maar dat deed God. Door middel van zijn knecht. Gemeente. Die God van Stefanus leeft nog. Stefanus is dood. De vraag is, hoe zal u het mijn dood zijn? Nou, dat kan ik u kort zeggen, precies zoals ge geleefd hebt. Leeft ge zonder God, dan sterft ge ook zonder God. Leeft ge in de nevels, dan sterft ge ook in de nevels. Leeft ge in de eeuwige twijfel, dan sterft ge ook in de eeuwige twijfel. Tenzij gij u bekeert. Tenzij gij hoort de vermaning, de roepstem. Leeft ge in uw zonden, dan sterft ge ook in uw zonde. Een ziekbedbekering of een sterfbedbekering kunt u gerust afschrijven. Komt wel eens voor. Maar het is gemeente, een mens sterft zoals hij leeft. Daarom zegt de apostel, het leven is mij Christus. En daarom is het sterven mij gewin. Dat is intussen een hele zaak, gemeente. Want het leven is mij Christus, dat betekent dat we aan onszelf gestorven zijn en sterven. Want de Heer Jezus haalt nooit meer overwinningen in uw en mijn leven dan wanneer hij bij ons alles kort en klein slaat. Dan we zeggen, Heere God, hoe moet dat nou? Maar hij weet wat hij doet, gemeente. God zorgt ervoor. Maar ik kan wel de ellendigen in ons midden, die verslagen van harts uitzien naar hem troosten. Er staat zelfs, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar dan zit het erin. Want gemeente, we moeten echt niet denken dat het van die laatste dag of uur, gesteld dat we die krijgen, moeten hebben. Het is wel zo dat God hier en daar en op allerlei plaatsen wat erin legt. En dat haalt hij eruit. Want voordat wij weggaan, dan weet iedereen wel zo ongeveer dat was het. We kunnen met veel maskers door het leven gaan, gemeente, maar God laat dat nog wel eens zien en de rest bewaart hij voor zijn rechterstoel. De meevallers en de tegenvallers. Dat we erop letten, gemeente. Als we met de wereld leven, dan zullen we ook met de wereld sterven. En als we met de wereld het middagmaal houden, dan zullen we bij God niet aan het avondmaal zitten. Gemeente, daarom is er een waarschuwing. De tijd is kort. Kort, heel erg op. Het is maar een dunne glazen wat legt dan af alle kwaadheid. Alle geveinsdheid, dat wil zeggen, kom zoals je bent. Alle leugen, houd u niet op met bedriegelijke redeneringen. Spreek de waarheid rondom ziek en sterfbed. Ga toch niet verder met dat zacht en kalm op uw rouwkaarten te zetten. Want gemeente, het zacht en kalm sterven kan een bewijs zijn van een toegeschroeid geweten. Er wordt nergens meer gelogen dan op rouwkaarten en op grafsteen. Maar wat waar is, is waar. Wat voor God waar is, dat mag voor de mensen waar zijn. En wij zijn geen rechters, maar God is rechter. Gemeente, wat zal er van u, van mij gezegd worden na onze dood? Heer Jezus zegt, wat ik u zeg, dat zeg ik u allen waakt. Bengel was een godvruchtige theoloog in Duitsland. Deze man, die op een zeer bijzondere wijze geleefd had, waarvan men ontzaglijk veel verwachtte bij zijn sterfbed, die vonden ze dood achter zijn bureau, terwijl hij met correcties bezig was van zijn preken en van zijn boeken. En toen had God gezegd, Bengel, kom maar bij mij. Gemeente, en tenslotte, er was ergens een dienaar des woords. En dan is het nog wel eens gewoonte dat men de gemeente wil afscheid nemen van zijn man, dat ze hem nog een keer willen zien. En dan had hij tegen zijn vrouw gezegd, dat wil ik niet, dat ze mij zien, maar ze mogen wel langs mijn kist lopen. Maar dan moet je een papier daarop plakken. Gedenk aan de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Amen. Wij zingen Psalm 42, het eerste vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot en wat daar meer volgt. gezegend zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor de bediening van woord en sacrament. Wil gij het in uw goddelijke handen nemen en uitwerken aan onze harten, de harten van onze kinderen, de harten van jonge opgroeiende mensen, de harten van pas getrouwden, mensen die bezig zijn gezinnen te vormen, de harten van oude mensen of die over de middaghoogte heen zijn. Wij danken u voor de onvergelijkelijke weldaad dat ons de bediening van uw woord niet wilde onthouden. Want gij zijt God en wij zijn mensen. En wie zijn wij? En wat hebben wij ervan terechtgebracht? Zijn brok genade dat gij die bediening des woords nog niet wegneemt. We komen u bidden dat gij het tot een rijke zegen wilt stellen. En dat gij een malse meiregen daarover wilt laten gaan door uw Heilige Geest in dorstende harten, in bedroefde harten. Gij weet dat hier een familie is, de familie Dijkshoorn, de rouw van een broeder, van een huisgenoot en van een zwager en van welke familiebetrekking wij ook geweest zijn, voor uw aangezicht neer te leggen. Heer, hij heeft zoveel malen ook in deze gemeente het woord Gods gehoord. We komen u bidden dat gij dat woord wilt zegenen aan de harten van de overlevenden, die weiniger in minder in getal worden. En dat zij, naarmate de familiekring verkleint, zij de ogen opwaarts mogen wenden. Mogen leren wat het is om dat wondere woord van Paulus na te spreken. Hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade en drek leren achten. Om de wereld los te laten die ons in de ijzeren greep heeft. En maar ons te bekeren. Om te leren dat woord van de apostel, het leven is mij Christus. En daarom is het sterven mij gewin. Vertroost ze, waarschuw ze, vermaan ze, nadat zij van nodig hebben, het kan nog. Een mens kan nog bekeerd worden. Heere, wil gij dat uitwerken in de harten en versterken wat gij hebt gelegd. Wij leggen, heren, niet alleen de rouw van deze familie, maar ook van andere families voor u neer. Gij kent dat verdriet dat er is over het weggenomen zijn en worden van een jonge vrouw uit de gemeente. Dat zulk een diepe indruk heeft gemaakt, wil gij met die man zijn. In al zijn verlatenheid en eenzaamheid, die ontzettende crisis die er aanbreekt in ons leven als wij alleen zijn. Heere God, wil gij hem sterken in driedubbele wijze en mate, en hem bovenal geven dat hij u mag zoeken, en al zijn nood aan u de Heere mag kwijtraken. Zegen gij dat gezin en dat geslacht, die kinderen die zonder moeder zijn achtergebleven. En zo mogen wij niet alleen de rouw, maar ook de blijdschap en de dankzegging van de familie Stelwagen, van de familie De Hertog, van de familie Hogendijk voor u neerleggen, die of reeds gisteren hun 25-jarige trouw, of in de komende dagen hun 40-jarige en 25-jarige huwelijksvereniging hopen te gedenken. Here, laat zulke beweldadigden voor uw aangezicht mogen komen, om het voor u open en bloot te zeggen: Heere, wij zijn niets. We zijn geringer dan al uw weldadigheid en trouw, maar wil gij ons als cadeau, als puur geschenk van uw kant geven en bevestigen, dat gij in onze gezinnen woont, inwoont, met de verborgen werking van uw geest, onszelf en onze kinderen bekeert, of in dat geloof bevestigd, ontferm u over deze families en geef ze blijdschap en dankzegging. Mogen de dank neerleggen van mensen die zijn doorgeholpen, soms na zeer benauwde dagen. Denken aan de familie Kolen, waarvan de man is geopereerd en verpleegd wordt in het academisch ziekenhuis te Leiden. Wil gij op een bijzondere wijze bij hem zijn. En geven, heren, dat dat jonge leven mag worden gespaard. Uw goddelijke goedheid. Herken verder al de mensen over wie zorgen zijn. Voor hun gezondheid, over hun ziekte die hen ondermijnt. Heren, leer ons. En geef dat er ook voor danken als we het aantreffen. Het aan u overgeven. Want is het een zaligheid, in de zaligheid, onszelf naar lichaam en ziel aan u kwijt te raken. Laten daarop jonge mensen verliefd worden, maar ook ouderen. En laat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar veel. Neem onze dankzegging aan voor al de zegeningen op deze dag ontvangen. In Christus naam, amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 4 en daarvan het derde vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.